Op de foto zien we een meisje die hangt op een schommel. Het meisje is Alena en het is een foto die ik in 2012 heb gemaakt in het Wild Viertel. Het is in de hooiberg, in de hooischuur. En haar haren, eigenlijk gaan haar blonde lokken gaan over in het stro erachter. Voor mij is het een kinderlijke foto, een menselijke foto en ook een beetje een sensuele foto. En dat vind ik er heel mooi aan.
Mijn naam is Annette van Soest en dit is De Klik. In deze podcast hoor je iedere maand wat de verhalen achter de foto's zijn en achter de fotograaf. Dit keer ben ik te gast bij documentairfotograaf Carla Kogelman. Ze was bijna 25 jaar theaterproducent tot ze ging fotograferen. In haar werk verbeeldt ze de leefwereld van kinderen.
Eigenlijk zijn er een paar dingen zijn not done op de academie. Dat zijn huisdieren en kinderen. Mijn vader was eigenlijk heel bepalend in mijn jeugd. Ik schaamde me voor hem. Ik heb hem nooit gezien als mijn vader. Ik denk soms dat poëtische beelden een soort reactie zijn op de heftigheid die een jeugd ook kan hebben.
Carla Kogelman is genomineerd voor de Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize. Dit jaar won ze al een grote prijs bij World Press Photo met Ich bin Waldviertel. Een serie waarin ze twee Oostenrijkse zusjes volgt. Deze maand verschijnt ook het boek over Waldviertel. Ik sprak haar thuis in Amersfoort. Spannend, want ze stond toen nog aan de start van de crowdfundingsactie voor het boek.
Carla, normaal zeg ik dan welkom, maar ik ben bij jou op bezoek.
Welkom, zeg ik dan tegen jou.
Fijn dat ik bij je langs mocht komen. We zitten hier in je woonkamer. Wat ik interessant vind aan jou is dat jij pas op je 50ste bent afgestudeerd aan de fotoacademie.
Ik schrik helemaal als je dat zegt. Denk van, is het waar?
Is het niet waar?
Het is precies waar, denk ik. Ja. Ja,
dat is nu 7 jaar geleden.
Ja.
Maar je beleeft in ieder geval wel een tweede carrière. Of zie je dat niet zo?
Ik denk dat ik misschien wel een derde carrière nu beleef. Of een,
wat was de eerste?
Ik ben opgeleid als groepsleidster, inrichtingswerker. Dat was de reden waarom ik naar Amersfoort kwam in 1979. Daar heb ik Middelo gedaan, een sociaal-pedagogische opleiding. Vanuit daar kwam ik in contact met... Ik had veel zwarte baantjes, poetsbaantjes. Kwam ik in contact met theater en film. Deed ik de programmering van het jeugdtheater in Amersfoort. Werkte ik bij als kok bij een reizend poppentheaterfestival. Had haar de camera om mijn nek altijd. En kwam zo de theaterwereld ingerold eigenlijk.
Waar maakte je toen foto's van?
Alles en iedereen om me heen. En de groepen waar ik mee bezig was. En de mensen in mijn omgeving. En toch ook wel een beetje van die kiekjes. Dan was ik op vakantie en zag ik een beeld met herhalingen. Dus een heleboel. Was ik in Portugal en dan zag ik een heleboel visjes op een... Op een plaat liggen en dan die herhalingen, die vond ik heel interessant. Mm-hmm. Het waren vooral grafische beelden die ik toen maakte. En grafische beelden en snapshots, denk ik.
Wat was voor jou de trigger om na dat werk als theaterproducent om iets anders te gaan doen? Ook al was het er misschien onder de oppervlakte altijd al.
Na een x-aantal jaren was de samenwerking met een van onze grootste groepen gestopt. Stuff Puppet Theater, een Australische poppenspeler die in Amstelveen woont. En toen bleek dat ook de samenwerking tussen mij en mijn zakelijke partner voorbij was. Ik was beter of ik was meer begaan. Mijn passie lag meer in het verkopen en het begeleiden van de theatergroepen. Dus ik ging ook vaak met ze mee op tour en breidde zo mijn netwerk uit en deed zo de verkoop van de voorstellingen. Priska, mijn partner, mijn zakelijke partner, die was meer de zakelijke kant. En gepassioneerd met het productionele van het vak. En toen die samenwerking met Stuff Puppet over was, toen bleek eigenlijk ook dat onze samenwerking over was.
Hoe blijkt dat?
Op een gegeven moment raakt het vertrouwen weg. Of je raakt geïrriteerd naar elkaar. En het is niet zo prettig meer.
Maar dat gebeurt toch niet van de een op de andere dag?
Ik denk dat het een opeenstapeling is van feiten en van gebeurtenissen, toch? Toen we uit elkaar gingen, het klinkt heel dramatisch, maar toen...
Ja, maar zo kan dat toch voelen op zo'n moment?
Dat was het eigenlijk ook wel, want het was ook een vriendin eigenlijk. Dus voor mij was dat wel een heftige periode. En het was ook een periode om toch van reflectie om te kijken van hoe ik verder wilde. En wat er dan goed was gegaan, wat niet goed was gegaan, waar ik blij van werd, waar ik niet blij van werd. En op een gegeven moment was het 2008 volgens mij, toen was de Uitmarkt in Amsterdam. Toen kwam ik een lichtontwerpster tegen. En zij zei tegen mij van, als jij door wil gaan met je fotografie, moet jij je laten onderwijzen. Want er zijn altijd mensen in het land die je gewoon meer kunnen vertellen over fotografie. Op dat moment was er een open dag bij de fotoacademie. Ik heb me toen opgegeven voor de basisopleiding. Ik dacht van, na 6 zaterdagen snap ik wel hoe de fotografie werkt.
Je dacht, als ik die heb gedaan, dan ben ik wel klaar.
Want ik fotografeerde tot dan toe altijd op standje automatisch, zoals ik het noemde. Ja. En ik fotografeerde los en vast wat er om me heen zat. Ik liet me inspireren door licht of door sneeuw of door zon of door intuïtie. En ik deed ook theaterfotografie. Ik maakte de scènefoto's van de groepen waar ik mee bezig was. Na die 6 zaterdagen bleek echter dat ik... toen was het natuurlijk het hek van de Dam. En toen heb ik me eigenlijk opgegeven voor de hele academie.
Was dat omdat je toen realiseerde, ik ben nog lang niet klaar? Of was je gegrepen door de fotografie en dacht je, ik moet hier wel mee verder. Ik wil ook heel graag.
Beide, denk ik. Ja.
En dan doe je een opleiding van 4 jaar?
3 jaar uiteindelijk. Een dagopleiding heette het toen. Dus 1 dag in de week naar school en eigenlijk de rest van de week opdrachten maken, opdrachten uitvoeren.
Maar fulltime dus?
Fulltime. En ik had nog mijn theaterbureau. Dus mijn gedeelte van het theater. Er waren nog een aantal theatergroepen die ik verkocht. Want ik ben zelf mijn eigen kostwinner. Dus ik kon niet alleen maar naar school. Ik bedoel, die opleiden die betaalde ik dan van de erfenis die ik van mijn ouders had. Die waren inmiddels allebei overleden. En Ik moest ook nog werken. Dus het was zo half-half eigenlijk. Ik was half met fotografie bezig en half met theater. Er waren gewoon nog een aantal groepen die ik verkocht. En dat was mijn bron van inkomsten, ja.
Eigenlijk ben je 24 uur per dag bezig met fotografie. Heb je wel eens in een eerder interview gezegd. Daar zit iets bezetens in. Heb je ook het gevoel dat je verloren tijd moet inhalen?
Ik denk, ik weet niet of het verloren tijd is. Ik denk wel soms. Want verloren tijd, dan zou ik misschien nog sneller dingen willen doen. En mijn fotografie kenmerkt zich juist door slow photography of door veel tijd te nemen. En door het op mijn eigen manier te doen. Ik denk wel soms, denk van god, ik kom zelf uit de jaren 60. En soms lijken mijn beelden zo jaren 50, 60. Maar
wat maakt jouw beelden dan in jouw hoofd jaren 50?
Nou, jaren 50 heb ik zelf dan niet in geleefd. Jaren 60 dan wel.
Je refereert misschien aan foto's uit die tijd.
Precies, het zwart-witte, het nostalgische, het niet zo hectische. Soms ook wel. Misschien toch ook vooral het zwart-witte wel, denk ik. Vind jij? Waar doet het jou aan denken?
Niet aan een tijdperk, maar wel aan een wereld waarin alles goed is. Een hele kleine, beschermde wereld. Waarin je kan schommelen in de hooischuur en voor een gewond vogeltje zorgt of zwemt in een meertje met vriendinnen. De onbezorgde kindertijd.
Ja, maar dat is het niet alleen eigenlijk. Want ik wil niet alleen maar die onbezorgdheid laten zien. Ik wil ook juist, want ik wil niet, want anders wordt het gewoon te lief. En ik wil juist ook verneinigen.
Ja.
Wat bijvoorbeeld in die foto van Alena zit, waarin ze met Tiger, de kat door in de wandelwagen, in de kinderwagen. Dat fanatisme, dat vind ik juist heel mooi ook.
Ze gaat zo op in het spelen. Ik hoop dat ze aan het spelen is.
Ja.
Met de kat in de poppenwagen. Maar ze heeft een soort van verbeterde blik in de ogen.
Wat is dan het verschil tussen spelen en zijn? En gewoon, wat is spelen dan voor jou?
Genieten en opgaan in het moment en plezier maken.
Maar spelen is niet alleen genieten. Spelen is juist ook
gemeen zijn?
Nou, je grenzen onderzoeken, denk ik. Want spelen, het lijkt soms alsof spelen zich alleen beperkt tot kinderen. Spelen hoort bij kinderen. Maar waarom zou spelen niet bij volwassenen kunnen horen?
Ja, maar je fotografeert geen volwassenen.
Nou, dat is niet waar. Ja, in deze serie misschien. Ik fotografeer ze wel, maar ik wil juist de nadruk op die kinderen leggen. Ik vind juist die belevingswereld van die speelwereld van die kinderen zo interessant. Omdat die zo niet beperkt is door normen en waarden. Terwijl een volwassene die zal...
Die is zich bewust van zichzelf.
Die is zich bewust of bewuster van zichzelf of van de omgeving. Een kind ook, ik bedoel Alena nu, die kan ook af en toe zeggen van... Nou, doe zomaar even niet, hoor. Ik bedoel, die is natuurlijk zelf helemaal nu in de fase... dat ze de ene naar de andere selfie maakt en dat post op Instagram. Mm-hmm. En die is zich heel erg bewust van haar uiterlijk en hoe ze eruit ziet. Die gaat nu al af en toe van... waarin denk van, wat jammer eigenlijk dat dat... Ik snap dat het een fase is, maar ik vind het soms ook jammer dat gebeurt.
Probeer jij met je foto's over deze twee zusjes, waar we zo dieper op ingaan, ja, hoe je die hebt ontmoet en zo. Probeer je daarmee ook ons te laten zien dat we kind moeten blijven? Of voel je jezelf weer kind als je daar bent?
Ik denk allebei eigenlijk. Ik voel mezelf weer kind. Ik kan eigenlijk heel goed meevoelen, mee zijn hoe zij zijn. Want op het moment als ik er ben, ik veroordeel ze niet. Ik verklik ze niet, ik verraad ze niet. Ja, ik krijg soms van die opmerkingen van als er eentje met snoep rondloopt van... dit mag er niet op. Of,
ja, ja.
ja, ik zie heel veel dingen en die houd ik dan ook voor me. Wat je bijvoorbeeld niet ziet in het verhaal... Ik denk dat jij denkt dat zij een hele gelukkige jeugd hebben gehad. Afgelopen jaar zijn de ouders gescheiden. En daar is best een hele heftige periode aan vooraf gegaan. Die ik ook heb meegemaakt natuurlijk. Ik heb ook de schreeuwpartijen en de ruzies gehoord. En ik heb ook de kinderen gezien die heel erg gekwetst waren. En daar heel erg onder lijden. Dat zie je niet in de beelden. Ik heb ervoor gekozen om een ander soort verhaal te vertellen.
Je cureert die kindertijd.
Ja.
Als fotograaf.
Ja, ja. Volgens mij
zie je van alles,
volgens mij
maakt een keuze, altijd.
Volgens mij maak je altijd een keuze. Een keuze door al je standpunt, je letterlijke en je figuurlijke standpunt, door je onderwerp, door waar je gaat staan, door hoe je het in beeld brengt.
Waarom mag het verdriet daar niet in te zien zijn, in die wereld?
Oh, ik denk dat die er wel in is.
Maar je hebt heel bewust, zeg maar, het verdriet van de ouders die scheiden, heb je eruit gelaten.
Omdat ik me toch heb gericht op die kinderen eigenlijk. Dus dan, in feite komen er geen beelden in de serie waar de ouders herkenbaar op staan.
Maar je zou toch ook hun angst, onzekerheid kunnen vastleggen? Je zei net dat je dat heel bewust eruit hebt gehaald, omdat dat niet het verhaal was wat je wilde vertellen. Dus ik probeer erachter te komen wat het verhaal is wat jij wil vertellen.
Als er op een gegeven moment was er een situatie dat de vader... 's ochtends om 6, 7 uur huilend voor mij stond. Ik had mijn camera niet bij me. Ik voel me dan ook geen ramptoerist om dat te fotograferen. Hij wilde alleen een gesprek. Hij was gewoon zo geëmotioneerd.
Mm-hmm.
Dan kies ik ervoor om daar gewoon te zijn en niet te zijn met camera.
Ben je,
ook omdat hij niet het onderwerp van mijn serie is.
Dat snap ik. Maar heb je je wel eens te veel gevoeld? Want je gaat daar ieder jaar in de zomer een paar weken naartoe. En nog wel vaker door het jaar heen. Heb je in zo'n gespannen periode wel eens gedacht... hoor ik hier wel? Is dit niet heel privé? Moet ik hier wel zijn?
Ja, maar dat wat ik volg is ook privé. En dat zijn hun levens. En ik probeer dan wel... Elke zomer als ik daar kom, is het weer een aftasten van welke ruimte ik krijg en welke ruimte ik zelf neem. Dus welk vertrouwen ik krijg en welk vertrouwen ik kan. Dus ik groei daar als het ware ook elke keer weer in.
Mm-hmm.
Dus elk jaar, hoeveel ruimte krijg ik? En, want die kinderen die worden natuurlijk elk jaar ouder. Dat is natuurlijk ook spannend. En... Ik bedoel, er is veel ruimte op boerderij, hoor. Je kan gewoon, je kan ook je ruzie ergens anders maken.
Ik wil nog even terug naar wat ik je vroeg over of je haast hebt. Of je het gevoel hebt dat je tijd moet inhalen. Je zei nee.
Ja, dat klopt dan niet helemaal. Want ik denk wel soms van, god, als ik al... Waar zou ik nou zijn in mijn fotografie als ik al veel eerder was gaan fotograferen? En ik bedoel, het grote verschil van voor en na de fotoacademie... Met mij is dat ik ik ben daarna gewoon veel inhoudelijker gaan fotograferen. Je gaat natuurlijk, als je naar een fotoacademie gaat, ga je eerst die hele techniek. Die krijg je onder de knie. Op het moment als je die onder de knie hebt, kan je ook inhoudelijker gaan kiezen. En kan je weer vrijer gaan kiezen. En mijn fotografie en mijn keuze daarin, die verandert ook. Als ik nu kijk van waar ik mee ben afgestudeerd in 2011, dan vind ik sommige technische dingen helemaal nog niet goed, bijvoorbeeld. En ik denk ook soms van, god, ik maak nu andere keuzes, editmatig gezien, dan dat ik toen deed. Ik kan nu andere beelden interessant vinden. Ik loop wel eens oude beelden rond. Ik ben natuurlijk nu met een boek bezig, dus ik kom nu ook uit het boek van, of uit de serie Waldvierte, ook weer beelden van 2012 tegen. Ik denk, god, eigenlijk vind ik dat beeld veel interessanter dan daar waar ik toen voor gekozen heb. Dus mijn eigen smaak verandert, mijn ontwikkeling verandert, mijn keuzes veranderen.
Ja.
Voorop staat wel dat als ik niet naar die academie was gegaan, dat ik dan nog misschien steeds die sardientjes was blijven fotograferen. en die sneeuw op en de sneeuw op een torentje, zeg maar.
Ja.
Op een gegeven moment ga je toch inhoudelijk. Ik ga op zoek naar een verhaal.
Jouw docent in het laatste jaar was Joost van den Broek.
Ja.
En dat is een van de beste portret- en reportagefotografen van Nederland. Hij fotografeerde met zoveel overgave en bezetenheid dat hij zich over de kop heeft gewerkt. Hij is gestopt.
Mm-hmm. Klopt. Als uitvoerend gaaf. Want hij geeft nog wel.
Ja.
Precies. Hij geeft nog wel les op de Fotoacademie Amsterdam. Aan de derdejaars. En dat is hij eigenlijk al die jaren blijven doen. En Joost was degene, voor mij was het eigenlijk al vanaf het begin af aan duidelijk dat ik documenteer mijn ding was. Eigenlijk wilde ik afstuderen met een serie, een backstage serie bij Toneelgroep Amsterdam. Ik had toestemming gekregen van Gijs Scholten van Aschat om hem te volgen. Ik kreeg alleen geen toestemming van Toneelgroep Amsterdam om de productie te volgen. Joost zei tegen mij van, ja, maar het is zo moeilijk ook acteurs. Jij moet die acteurs niet doen. Jij moet gewoon doorgaan met die kinderen waar je mee bezig bent. Daar ben jij zo goed in.
Hij spoorde je aan. Het had geen populair imago op de academie, hè, kinderen?
Eigenlijk zijn er een paar dingen zijn not done op de academie. Dat zijn huisdieren en kinderen. Want die kan je gewoon toch altijd op een te zoetsappige, lieve, niet-zeggende manier vastzeggen. En eigenlijk vind ik beide dingen heel interessant. Want ik kom steeds meer dieren tegen. De relatie mens-dier vind ik heel interessant. Of de relatie dier-mens. Of het nou therapie met paarden is. Of een hondenopvang op Curaçao. Dat vind ik heel interessant. En kinderen, het opgroeien van kinderen blijf ik heel fascinerend vinden.
Heb je iets moeten overwinnen om toch die keuze te maken? Gesteund door
helemaal
jouw docent?
Niet eigenlijk.
Nee?
Nee.
Het kon je eigenlijk ook niet boeien wat voor imago jouw onderwerpkeuze had?
Nee. Nou, het kon me wel boeien, maar ik voelde me eigenlijk alleen maar gesteund door hem dat ik daarvoor kon kiezen. Want ik dacht dat dat eigenlijk not done was.
Ja, maar toen jij aan mij vroeg wat voel jij of wat zie jij in mijn foto's, en toen ik vertelde dat ik een hele onbezorgde, vrolijke kindertijd zag, toen zei jij, er zit meer in. Dus ik proef daar toch iets van dat je ook wil dat mensen daar iets anders in zien. Dat het niet alleen maar dat fluffy imago is wat men op de academie ervan had destijds.
Ik wil eigenlijk niet alleen maar registreren. Ik wil sowieso toch een standpunt innemen. Hoe mijn eerste opleiding was met kinderen eigenlijk, het opgroeien van kinderen, het begeleiden van kinderen en jongeren. Mijn eigen jeugd, die is natuurlijk heel bepalend geweest. Ik ben zelf opgegroeid op het platteland in Twente. Toen ik 2 was, toen kreeg mijn vader een bromfietsongeluk, waarbij mijn zusje, die toen 7 was, op slag dood was. En hij had een dubbele schedelbasisfractuur en kwam er als een kind van 7 uit. Mijn moeder verloor dus een kind en had in hem een ander kind. Vervolgens kreeg ze 3 jaar later nog een kind van hem. Mijn vader was eigenlijk heel bepalend in mijn jeugd. Hij was een kind. Ik heb hem nooit. Ik schaamde me voor hem. Ik heb hem nooit gezien als mijn vader. Of als een normale vader.
Waarom schaamde je je voor hem?
Hij was agressief.
Vanwege dat ongeluk?
Ja, ja. Hij was agressief, hij was heel bepalend, hij was lawaaierig. Hij werkte op een sociale werkplaats en daar stal hij om de havenklap dingen. Dus het was niet iemand waar je trots op kon zijn.
Hij was eigenlijk een kind. Ongeremd ook, in heel veel opzichten.
Ja. En eigenlijk was mijn jeugd daardoor heel bepalend door zijn aanwezigheid. En ik denk soms dat het dan dat mijn, nou, het is niet zoetsappig of poëtische beelden een soort reactie zijn op de heftigheid die een jeugd ook kan hebben. En ik vind natuurlijk dat een jeugd, dat is het meest bepalende voor een mensenleven. Daarin gebeurt zoveel. Ik ben inmiddels al 50 jaar ouder dan dat ik toen was. Of nog meer. Maar nog steeds, ik denk dat ik misschien wel de eerste jaren mijn fotografie, ik weet niet echt als therapie, maar wel als een soort uitgangspunt heb gebruikt om mijn eigen beelden neer te kunnen zetten. En daarom vind ik eigenlijk ook dat ik wil niet alleen maar die hele zoetsappige beelden maken. Ik wil ook dat sprookjes zijn ook niet mooi. Sprookjes zijn altijd gruwelijk. En een kindertijd, die kan ook heel gruwelijk zijn.
De foto die je net omschreef aan het begin, die komt uit de serie Ich bin Waldviertel, waar we het al een hele tijd over hebben. Maar we moeten dat toch even uitleggen. Daar heb je dit jaar ook bij World Press Photo de eerste prijs mee gewonnen in de categorie lange termijn projecten. Je volgt twee opgroeiende zussen, Hanna en Alena, in het Oostenrijkse Merkenbrechts, in de regio Waldviertel. Kan je wat meer vertellen over de omgeving waarin ze opgroeien? Over Hanna en Alena zelf, hoe je ze ontmoet hebt ook?
Ik ben in 2012 door een jeugdtheaterfestival in Oostenrijk, Zijnde Bonte Wenen, gevraagd of ik een fotodocumentaire over het Waldviertel kon maken. De toenmalige artistiek leidster, die had als opdracht om meer voor de regio te doen. Nou, ik vond het geweldig om vanuit de theaterwereld een opdracht voor mijn fotografie te krijgen. Ze hebben mij toen in contact gebracht met een aantal plekken. Onder andere met dit dorpje, Merkenbrechts. Daar was een paardenboerderij, die is er nog steeds, Weekwaterhoof, waar ze paarden fokten voor de melk. En met de melk maken ze cosmetica, chocola en medicijnen. En de eerste keer dat ik in dat dorpje was, toen was er net het weekend daaraan voorafgaand, was er een feest van de vrijwillige brandweer geweest. Elk dorp in Oostenrijk heeft een vrijwillige brandweer. Ik snap ook sinds afgelopen weekend waarom.
Er was een grote brand?
Er was een grote brand, ja. Dat zal ik je zo...
Veel hooischuren.
Hè?
Veel hooischuren.
Ja, veel hooischuren, ja. Ja, ja. En er stond nog een toiletwagen, een houten toiletwagen. En er was een café. Een café was open, wat eigenlijk toen nog twee ochtenden in de week open was, nu één ochtend in de week. Heb ik toen een aantal foto's gemaakt en ik was die zomer een aantal keren over. Ik was een week daar en dan ging ik weer, was weer een week thuis en dan ging ik weer een week. En toen ik de derde keer in het dorpje terugkwam, toen ontmoette ik bij de sloot, de beek, de plont, der Schwem heet het, Sonja, Hanna en Alena. Ik raakte met hun in gesprek. En Sonja nodigde me uit bij haar op de boerderij, want ze was zo trots op het werk wat haar kinderen op de vrije school hadden gemaakt. Dat liet ze mij zien. Hanna liet mij de boerderij zien. En Sonja vertelde mij ook dat ze eigenlijk heel erg blij zou zijn als ik haar kinderen ging documenteren. Ook omdat ze was zelf geïnteresseerd in fotografie. En ze had van haar eigen jeugd bijna geen foto's. Dus ze vond dat een waardevol gegeven. De keer erop, toen ik in Oostenrijk was en de foto's meebracht van de vorige keer en aan haar gaf, toen zei ze, maar waarom kom je eigenlijk niet hier op de boerderij wonen? Dat is makkelijker dan in een pension 20 kilometer verderop. En je bent dichter op de kinderen. Oma kan ook voor jou koken. Ja, en zo geschieden. En eigenlijk vanaf dat moment, steeds als ik in Oostenrijk ben, woon ik op de boerderij en woon ik bij hun in huis.
En nu al 6 zomers lang ga je daar naartoe?
Nu al 7 zomers lang. In 2012 was eigenlijk mijn project in september klaar. Toen had ik voor dat jeugdtheaterfestival. Toen had ik 2 exposities. in het kunsthuis Horn. Eentje over de hele regio. Ik was ook bij houtzagerij geweest, bij een abattoir geweest, bij een aantal portretten gemaakt. En een serie over Hanna en Elena. En ik had toen zoiets van, ja, maar eigenlijk vind ik dit zo interessant. Dit is zo'n fijne ingang, toegang. Ik wil hier gewoon mee door. Die winter ben ik 2 weken met Kerst daar geweest. En sindsdien kom ik elke zomer 2 of 3 weken daar. Afgelopen jaar ben ik er dus 3 weken geweest. Of 3 keer geweest. Ik ben er in april een aantal dagen geweest. Toen de oudste broer van Hanna en Elena ging trouwen. Heb ik de bruiloft gefotografeerd. Het was ook het moment dat ik het eerste vriendje van Elena ontmoet heb. En ik vond het natuurlijk heel erg spannend hoe dichtbij ik kon komen. Want elk jaar als ik daar kom, is het weer aftasten van welke ruimte krijg ik en welke ruimte neem ik.
Maar zou je dan inderdaad het liefst ook foto's maken waarop ze niet aan het schommelen zijn in de hooischuur, maar aan het zoenen?
Die heb ik ook gemaakt.
Oh, die heb je ook gemaakt.
Ja. Maar dan moet ik wel die toestemming krijgen. Of die ruimte krijgen van hun. Die heb ik ook gemaakt. Ja. Vervolgens ben ik er afgelopen zomer 3 weken geweest. En vorige week ben ik er een week geweest. Want ik kreeg 1,5 week geleden zag ik ineens op de Instagram-account van Hanna dat er een hele grote brand was. En ik schrok me echt dood. Bleek dus dat de brand bij hun achter was. Ik heb zondags geboekt. Dinsdag ben ik aangekomen. Ik ben er bijna de hele week geweest en ik heb een beetje de aftermath. Ik wilde het gewoon eigenlijk zelf meemaken. Ik wilde niet alleen teksten, ik wou ook beeld. En ik wou ook zien, voelen hoe het daar was.
Maar je maakt ook ondertussen wel onderdeel uit van die familie. Ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, daar wil ik bij zijn.
Ja. Ik had ook niet gezegd dat ik kwam in eerste instantie. Ik heb wel gezegd van toen ik had geboekt dat ik kwam, dat ik zou komen. En het was nog maar afwachten waar er ergens een bed zou zijn. En ik heb, volgens mij wordt het de epiloog van mijn boek. Wat is het, een soort eind van de kindertijd? Ik heb een aantal beelden gemaakt waar ik heel blij mee ben. Ik heb heel veel mensen gesproken.
Weet je dat meteen, als je een foto hebt gemaakt, dat dit er eentje is die in het boek komt?
Ja, bij een paar wel. Ja.
Hoe weet je dat?
Een paar zijn fotografisch heel interessant. Een gedeelte van de hooischuur, daar zaten hooibalen die zo samengeprest waren. Dat hij nog steeds, toen ik er was, zelfs toen ik wegging, smulden en ook brandde. En dat is met de boerderij op de achtergrond. Het is natuurlijk wel heel, heel dramatisch. Ik heb ook een filmpje gemaakt van Elena. Dat zij zo als een soort phoenix
verrijst.
Ja. En een aantal plekken. Bedoel, de kinderen hadden bijvoorbeeld, ik vond het natuurlijk jammer dat ik er niet was ten tijde van de brand. Maar ja, dat was nou eenmaal zo. Een aantal kinderen hadden de vissen uit de zwem gered. Het water van de zwem was gebruikt om te blussen. En dat hadden ze, volgens mij hebben ze het wel 3 of 4 keer gerecycled. Dus dat was heel erg smerig water geworden. En er waren natuurlijk vissen die daarin zwommen en die gered moesten worden. Dus daar hebben ze weer een, net zoals ze destijds voor Pipsy een bord hadden gemaakt. Het vogeltje hebben ze dat nu ook voor de 20 vissen uit de zwem.
Pipsy heeft het niet overleefd, hè?
Pipsy heeft het niet overleefd, nee. Die heeft waarschijnlijk toch te veel niet voor gekoude vliegjes gegeten, denk ik. Ja.
Maar je zei net iets leuks of iets interessants. Een fotografisch geslaagde foto. Je omschreef de smeulende hooibalen.
Ja.
Wat maakt een foto fotografisch gelukt of interessant?
In mijn geval, omdat het zwart-wit is, toch contrast ook. En toch ook de informatie die erop staat. Dus de inhoud. Rook en vuur is sowieso interessant, denk ik. Het fascineert. Sowieso vind ik de natuur in haar elementen altijd imponerend en beïndrukwekkend en indrukwekkend. Of het nou een watersnoodramp is of een waterramp is of het nou wind is. Dat zijn eigenlijk dingen die een mens niet kan controleren. Als de natuur de mens gaat bepalen, vind ik wel mooi, vind ik wel spannend.
In de tijd dat jij ging fotograferen in Merkenbrechts, had je ook al geprobeerd om die kindertijd vast te leggen in het dorp waar jij bent opgegroeid?
Ja, dat is helemaal niet gelukt.
Nee, en dat vind ik zo interessant, want ik dacht, want dat dorpje... waarom lukt het dan wel in Oostenrijk en niet in Nederland in een dorp dat jij zo goed kent, waar je zelf bent opgegroeid?
Omdat ik denk ik helemaal niks meer met dat dorp had. Ja, ik weet het niet. Er zijn natuurlijk ook andere kinderen, andere families die ik volg en die ik langere tijd volg, een aantal jaren volg. Ik denk dat het hier ook lukt, omdat in Oostenrijk ook lukt, omdat ik daar ook steeds terugkom en daar ook onderdeel ben van. En niet alleen van Hanna en Elena, maar van een aantal andere families en huizen en kinderen ook in het dorp.
De manier waarop jij werkt is ook, omdat jij langzaam werkt of langere tijd aan één project, kan je misschien ook makkelijker onzichtbaar worden.
Ik denk dat dat het meest waardevolle is of het meest belangrijke is. Maar dat geldt dan ook voor die andere kinderen. Want juist een gezin in Amstelveen, waar, hè, dan kan ik na 3 weken kan ik ook weer insteken. Ik weet alleen wel dat het verschil ook is of ik het gezin in Amstelveen, waar ik nu aan refereer, die heb ik 2 keer bezocht toen ze in Curaçao woonden. Of op Curaçao woonden, in Curaçao woonden. 2 keer 2, 3 weken bij ze in huis gewoond. En dan is het ook dat vooral erbij zijn en niet maar op bezoek komen, maar onderdeel zijn van de situatie. Dat geeft de meerwaarde, denk ik. Ik volg en ik wil volgen wat een kind doet en hoe de creativiteit en de fantasie daarin is. En ik wil dat authentieke, dat eigene van een kind, van een mens en in dit geval een kind, maar ook het liefst van een volwassene. Het, zoals jij daar nu zit aan de overkant, ja, met jouw vingers tegen jouw slapen gedrukt. Ja, nu lach je. Dat beeld daarvoor, ja. Nu kijk je mij aan, maar dat beeld daarvoor was je meer in jezelf. Was je geconcentreerd, ja, en meer in jezelf. En dan is het geen beeld voor mij, maar een beeld voor jou. En ik wil eigenlijk altijd jouw beeld.
Je moet het financieren, ja, al die lange projecten. Ben je daar handig in? Heb je daar lol in?
Ik ben daar soms niet zo handig in, maar ik ben soms ook een beetje een blinde kip of een blinde koe die, als ik dingen interessant vind, dan ga ik er gewoon voor en dan doe ik het. En dan zie ik wel waar het schip strandt als het strandt. Het belangrijkste vind ik dat ik gewoon lol heb aan de dingen die ik doe en dat ik ze vooral ook... Dat ik er gewoon zelf achter sta.
Maar hoe financier je die langdurige projecten nu dan? Je maakt werk in opdracht?
Ik heb niet zoveel kosten. Ik maak werk in opdracht. Ik geef lezingen. Ik geef les. Er worden dingen gepubliceerd. Heel veel verschillende dingen.
Helpt het om prijzen te winnen? Opent dat deuren? En
nou, ik hoop wel in dit geval dat het de verkoop van mijn boek zal stimuleren. Ik weet wel dat ik een heleboel vragen ook vanuit de diverse buitenlanden heb. Ik denk wel dat het winnen van 1 prijs bij World Press, of in mijn geval 2 prijzen met dezelfde serie bij World Press, dat mensen soms denken van, nou, dan gaat het je wel heel makkelijk af. Maar eigenlijk wordt het soms alleen maar lastiger. Want mensen denken dat je te duur bent of te druk bent. Terwijl ik juist ook graag de dingen wil doen waar ik wel blij van word. En eigenlijk zijn er een heleboel dingen waar ik blij van word. Ik was afgelopen zomer aan het fotograferen voor een opdrachtgever. En een van die plekken was nota bene in Maastricht. Ik dacht, ja, maar dit is zo'n fijne plek. Hier wil ik weer gewoon terug. Hier wil ik gewoon nog een paar keer terug om te kijken van... Want hier zit nog meer in dan alleen maar dat voor die opdrachtgever. Dus ik laat me ook heel erg inspireren door... Of door opdrachtgevers of door het werk wat ik doe.
En de opdrachtgevers, dat zijn bedrijven, zijn organisaties, zijn dat mensen die graag een foto willen?
Allemaal, alles. Ja. Of dat zijn ook de mensen, hè, de families die ik volg en die dan weer tips hebben van, oh, je zou dit eens moeten doen. Of ik had wel eens tegen de moeder van Sansa gezegd van, ik wil wat heftiger, wat rauwer gaan fotograferen. Die heeft me toen in contact gebracht met iemand die SM-meesteres was. Dus ik heb haar toen op een aantal sessies gevolgd. Uiteindelijk heb ik daar haast niks mee gedaan. Maar het in contact komen met en op zoek gaan naar documentaire verhalen die niet meteen de andere dag in de krant hoeven, vind ik heel interessant.
Ja. Dus je staat nu bekend vanwege de thematiek kindertijd, opgroeiende kinderen.
Ja.
Maar dat zou dus ook zomaar weer iets anders kunnen worden.
Nou, ik heb natuurlijk ook een boek gemaakt over Adam en Eva, de tv-serie, backstage verhaal. Theater en sport vind ik, de documentaire verhalen die daarachter liggen, vind ik heel interessant. Ik heb afgelopen jaren met behulp van een subsidie van de gemeente Amersfoort een aantal opdrachten uitgevoerd. Heel lang bij rugbyclub Eemland gefotografeerd. Ik heb afgelopen jaren maandenlang bij het Sportfondsdebat hier in Amersfoort gefotografeerd. Wat dichtging, daarin heb ik een aantal clubjes gevolgd. Paralympische zwemmers. Met die serie heb ik de eerste prijs bij de Zilveren Camera gewonnen in de sportcategorie.
Dit zijn wel allemaal kortlopende dingen. En daar zit toch een duidelijk verschil in met wat je eerder vertelde over dat jij een meisje in Amstelveen wil volgen vanaf haar geboorte, van voor haar geboorte tot haar 18e.
Ja.
Daar zit een verschil. En ik probeer er toch nog steeds achter te komen waarom jij je zo verbonden gaat voelen en wil voelen met die kinderen.
Omdat ik me zo herken in die kinderen, denk ik. Omdat ik ze zo uniek vind en zo eigen vind. En omdat ik kinderen eigener vind, soms wel nog wel menselijker vind dan volwassen mensen.
Menselijker? Verliezen we iets van onze menselijkheid als we ouder worden?
Ik denk wel een beetje van de oorspronkelijkheid. Ik denk dat mensen, dat volwassen mensen wat aangepaster leven.
Maar jij bent wel zo gebleven, want je herkent dat van jezelf in hen.
Ik weet niet of
blijkbaar
ik zo gebleven ben, maar ik herken of ik erken of ik zie. Ik zoek het wel, ik zie het wel.
Heb je zelf kinderen?
Nee.
Is dat een bewuste keuze?
Nee, dat is gelopen zoals het gelopen is, denk ik. Ik denk dat ik altijd in de situatie ben geweest dat of mijn werk mijn kind was en dat de mannen in mijn leven, die waren getrouwd of die hadden alle vriendinnen, dus het kwam er gewoon niet van.
Denk je dat je dit werk had kunnen doen als je zelf kinderen had gehad? Dat je zo intensief andere gezinnen had kunnen volgen?
Sowieso zijn er heel veel fotografen die familiefotografie doen. Hè? Dan zijn het veelal de vaders, of misschien nog wel meer de moeders. En ik denk dat ik een van de weinigen ben die kinderen fotografeert zonder dat ze zelf kinderen heeft.
Kijk je daardoor anders? Of maakt dat
nee,
helemaal
ik denk dat ik misschien wel wat vrijer ben. Ik weet niet of ik anders kijk. Ik weet, als ik mijn neefjes fotografeer, dat doe ik tegenwoordig ook minder, want die zijn ook ouder. En dan riep mijn broer ook van, nee, dan was er weer eentje gevallen. Ja, maar je moet eerst troosten en dan die foto. Ik, van, ja,
nee.
Ik wil eerst die foto en dan troosten. Het is natuurlijk altijd van, wat heeft de prioriteit? Ik denk dat als ik zelf kinderen had gehad, of dat als mijn privé situatie anders geweest zou zijn, of als ik die anders had laten lopen dan dat die gelopen is, dat ik daar sowieso minder tijd voor had gehad, misschien wel. Minder focus, minder energie.
De foto waar we mee begonnen, hè? Van Alena op
die
de schommel.
Die plek is er dus niet meer.
Dat is ook wel bijzonder,
ja.
Waar ik nog even op wilde terugkomen, was dat je zei, hij is ook sensueel. Levert dat soms ook problemen op? Want kindfotografie en deels bloot, want ze heeft een bikini aan en een korte broek. Dus zo bloot is het ook weer niet. Maar sensualiteit.
Ik heb wel eens een reactie van mensen gehad, mannen, die dan zeiden van, nou, ik zou er nog minder moeite mee hebben als ze helemaal bloot zou zijn dan als ze een bikini aan heeft. Je hebt natuurlijk altijd gestoorde mensen in de wereld rondlopen. Ik vind het. Ik vind het een mooie foto. Ik vind het. Ik vind een volwassen lijf mooi, maar een kinderlijf vind ik ook mooi. Ik hoef er alleen niks mee. Ik wil er niks seksueels mee. Ik vind het wel een sensuele uitstraling hebben, een emotionele uitstraling hebben. Ik krijg er wel eens reacties op, ja. Zelfs ook op social media. Het is natuurlijk ook een verschil wat je post. Bijvoorbeeld de foto van Hanna die plast tegen de boom, heb ik zelf nooit op social media gezet. Als die ergens staat, dan is die daar terechtgekomen of via wedstrijden of via publicaties die ik her en der heb gehad. Ik weet wel dat in 2014, toen ik ook de eerste prijs bij Observed Portraits won bij WordPress, toen zat de foto van Hanna en Alena, dat ze zo verstrengeld op het land staan, die zat in de presskit. van 18 foto's van de totale wedstrijd. En die kwamen echt natuurlijk de hele wereld over. Van Tokio tot Melbourne, noem maar op. En ik ben toen na afloop natuurlijk veel gaan googlen. Veel gaan zoeken waar al die beelden terechtkwamen. Ik bedoel, Japans en Turks kan ik niet lezen. Maar wel, ik kan wel zien hoe iets gepubliceerd wordt. En toen was er één plek, de LA Times, waar de hele presskit stond. Alleen net bij mijn foto van Hanna en Elena stond een advertentie. Ik denk van ja, dat is ook hetzelfde. Van je mag wel beelden laten zien van iemand die vanuit de 30e verdieping een country festival aan fladden schiet. Maar opgroeiende kinderen die elkaar een knuffel geven, dat is dan te seksistisch of te naakt of te bloot of te gewelddadig of te niet kunnen.
Raar.
Ja, ik ben het daar niet mee eens.
Nee,
nee.
Lijkt me duidelijk, ja. Dankjewel, Carla, dat ik bij je mocht komen in Amersfoort.
Gedaan. Ik kan nog wel doorgaan.
Ja, ik ook. En succes met de crowdfunding voor je boek.
Dank je.
Die crowdfunding is dus helemaal goed gegaan. Het boek I Am Waldviertel van Carla Kogelman wordt 14 november gepresenteerd in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Toegang is gratis. Reserveer wel even een plekje. Dit was de tweede aflevering van De Klik, de podcast waarin Nederlandse en buitenlandse fotografen vertellen over hun werk. Ik ben er over een maand weer. Klikte het tussen jou en mij? Abonneer je dan via de bekende kanalen. Heel erg veel dank aan iedereen die een reactie heeft achtergelaten op iTunes en Twitter. @AnnetteVanSoest kan je ook doen. Heb je een vraag? Wil je heel graag je favoriete fotograaf horen? Laat me weten wie het is. Tot de volgende Klik.